Mooi om zo samen de Heer te aanbidden en te lofprijzen. Dank jullie wel voor het zingen. Aan hem alle eer en glorie. Marco, ik wil de zegen voor jou. Vader, dank u voor Marco en voor Marjolein, Heer. Dit mooi stel, wat mooi werk in Suriname mag doen, Heer, in de binnenlanden. Heer, dat doen ze niet voor zichzelf, Heer. Maar dat mogen zij doen omdat zij uw naam willen grootmaken, u willen loven en prijzen door alles heen. Wilt u zo de woorden in Marco zijn mond leggen, dat het woorden mogen zijn van lofprijzing, van aanbidding van onze Koning Jezus. Heer, zegen Marco, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen, dankjewel. We vinden het een... Hoor je mij? Horen jullie mij? Ik hoor mezelf. Oké, ja. We vinden het een voorrecht om vandaag weer bij jullie te zijn. En het is heerlijk om met elkaar verbonden te zijn en weer te mogen delen over het machtige werk wat God aan het doen is over het rond der aarde. En wij mogen het dan in en vanuit Suriname zien. Jullie vanuit en in hier in Gouda. En het is heerlijk om elkaar weer te ontmoeten. Fijn vanmorgen zo samen te komen. Even kort, we hebben gevraagd iets te vertellen over wat we doen en waar we dan bezig zijn. We wonen en werken inderdaad in en vanuit Suriname. Onder de Wayana-Indianen, diep in de jungle. En we hebben inderdaad de taal mogen leren. De gemeentes mogen leren kennen en ze mogen dienen. Wij mogen ze dienen in het steeds meer zelfstandig worden. Wij zijn de laatste zendelingen die daar, als het goed is, gaan komen en zijn. En het werk bestaat al vanaf de jaren 50, eind jaren 50. Er zijn heel veel gemeentes gesticht. En nu stichten de mensen daar, God door de mensen heen, zelf gemeentes. En het gaat verder. Wat we heel dankbaar voor zijn, is dat we zien dat de mensen de zendingsopdracht opgepakt hebben. En op verschillende momenten, verschillende manieren en met verschillende samenstellingen. En dat doen ze van alles mee. Uitreiken naar Guyana, Frans Guyana en naar Brazilië. En op pad gaan, lange tijd onderweg zijn om overal waar ze komen het evangelie te brengen. Ze hebben de boodschap opgepakt. Ze zeggen, dat zegt Jezus toch tegen de discipelen? Dan zegt hij dat toch ook tegen ons? Dat doen we dan toch? Ja, precies. Gaan om te vertellen over Jezus. Het mooie is dat daaraan vooraf ging de afgelopen jaren een heiliging en een versterking en een verdieping van de gemeente daar ter plekke. We hebben heel veel dingen meegemaakt, heel veel geestelijke strijd. En daar is een nieuwe gemeente uit ontstaan. Niet een nieuwe gemeente van allemaal nieuwe mensen, maar diezelfde mensen zijn vernieuwd. En dat is een nieuwe gemeente. En God doet een machtig werk en gebruikt ze. En daar ga ik straks nog een paar dingen over vertellen. We voelen ons ook verbonden met andere plekken in Zuid- en Noord-Amerika. Vanuit World Team, waar ik daarvoor werk. We werken hier vanuit Kama uitgezonden en we werken daar met World Team. Mag ik ook dienen in een groter verband in de Amerika's. Zoals we dat dan als World Team over de hele aarde hebben ontwikkeld en georganiseerd. Ik mag een deel zijn van de directie. En pionierwerk ondersteunen en ontwikkelen in de Amerika's, zoals we dat noemen, Noord- en Zuid-Amerika. Nou, we zijn betrokken met een mooi werk in Manaus, in Brazilië. En vandaar het ook verbonden met Jacco en Susanne in Brazilië. En we werken allemaal met de Indianen daar. Nee, God werkt overal met de Indianen en zet ons in om daarin betrokken te zijn. En dat is hartstikke mooi en te zien wat daar allemaal gebeurt. Het is echt opwekking in Zuid-Amerika. Je weet het niet, je hoort er misschien veel te weinig van. Als je er overheen vliegt, zie je alleen maar een jungle, allemaal groen, groen, groen. Maar daaronder gebeurt van alles in het Koninkrijk van God. Bijzonder. Ik kan er ook niet over ingaan, het is veel te veel. Januari gaan we weer naar Manaus. Daarnaast mag ik leiding geven aan een team in Lima, in Peru, wat werkt met Chinezen, voor Chinezen, tot Chinezen. Er wonen 200.000 Chinezen in Lima die de Heer niet kennen. Dus hebben we een aantal mensen heen gestuurd. Uit Canada, Chinezen die naar Lima gaan. Ja, de Heer werkt overal. Denk niet van, hij kan mij hier niet gebruiken en hoe zit dat? En ik ben helemaal niet. Nou, misschien ben je dat wel, als God je roept. Let op wat je wordt. Daarnaast mag ik betrokken zijn bij een nieuw werk wat we gaan ontwikkelen, hopelijk in Toronto, in Canada. En wellicht een werk onder Japanners, daar zijn we over aan de dromen in São Paulo. Nou, je kan niet weten waar je allemaal terechtkomt. Ik ga straks nog iets over Canada vertellen, want daar gebeuren hele mooie dingen mee. Ik wil met jullie lezen, Psalm 3 en 34. We gaan een aantal bijbelgedeeltes lezen. Koninklijk leven, wat een prachtig thema hebben jullie zeg. En ook een hele mooie poster daar gemaakt. En die kroon daar in het midden laat een heel mooi ding zien. Leven in en door verwondering, prachtig. En ik wil allereerst met jullie stilstaan bij de grootheid van God, onze koning. Psalm 34. En ik lees dat vanaf vers 4 en 5. Roem met mij de grootheid van de Heer, schrijft David. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Hebben we net gedaan, hè? Met elkaar in deze geweldige liederen. Dank jullie wel voor de zangdienst. Het sluit geweldig aan bij de voorbereiding van de boodschap. En ik denk inderdaad dat we samen meegenomen zijn voor Gods aangezicht om hem groot te maken. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. En dan zegt David, ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Ken je dat? Ken je God zo? Dat je de Heer echt van harte zoekt, dat hij je antwoordt. Misschien dat je gelijk een stem uit de hemel hoort. Nee, dat hoeft niet zozeer te zijn. Misschien lees je in zijn woord iets wat opeens naar je oplicht en je hart raakt. Of er komt iemand langs, of er wordt een brief gestuurd. Of kan een e-mailtje zeggen. Zelfs via Facebook kan God antwoorden. Maakt niet uit. God antwoordt als je hem echt oprecht zoekt. Roem met mij de grootheid van de Heer. Hoe groot is God voor jou? Hoe groot mag hij voor je zijn? De eerste vraag is eigenlijk, hoe groot is God? Nou, dat is niet te bevatten. De grootheid van God is zo oneindig groot. Allerhoogste Heer. Je kunt er geen voorbeeld, geen beeld van hebben. Hij die sprak en het is er, het heelal geschapen heeft. De knapste koppen onder ons hebben nog niet eens doorgegaan dat het heelal is. Iedere keer ontdekken ze weer wat nieuws. We dachten, we het wisten, maar oh, nu hebben we het ontdekt. Nee, we hebben iets nieuws gedacht. Ja, tuurlijk. Het is nog groter waarschijnlijk. God is zo groot. En die grote God, die allerhoogste Heer, die mogen we de grootheid roemen, hem en woorden hebben we net geprobeerd, groot maken. Wat gebeurt er als je dat doet? Nou, ik kan je zeggen wat er met mij gebeurt. Er gebeurt iets bij mij van binnen. Dat gaat als het ware mee borrelen. Dat gaat als het ware meezingen. Al je cellen gaan zeggen, ja, dat vind ik ook. Zoals je zegt, het komt vanuit je tenen. Zelfs je tenen gaan het zeggen. Oh, roem met mij de grootheid van de Heer. En ik geloof ook echt, hè, sluit u aan om zijn naam te verheffen. God verlangt ernaar. Dat wij als het ware resoneren, antwoorden op wat hij aan ons doet. Wat doet hij aan ons? Hij laat ons zijn genade en zijn grootheid en zijn goedheid zien. En hij verlangt ernaar als zijn schepselen dat we dat gaan herkennen. En zeggen, ja, zoals de bloemen elke morgen open gaan en geur verspreiden. Dat wij als het ware zo ons hart openen en die erkenning verspreiden naar hem toe. David zegt dat zo mooi, ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Onder al die, stel je voor, je bent zo'n bloemetje, dat laat je geur verspreiden en niemand ruikt het. Niemand heeft het voor. Dus sta daar maar een beetje te bloeien en geur te verspreiden. Dan denk je, nou, ik hou er maar mee op. Maar als je God zijn naam, zijn aangezicht zoekt, als je je naar hem uitstrekt, dan geeft hij antwoord. Hij ziet je, hij kent je, hij verlangt naar je en hij komt als het ware naar je toe. Oh, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Deze die komt bij mij wel binnen. Als ik onder ons werk zie hoeveel van die Indiaanse volken onder de angst gebukt gaan. Hoe angst daar als het ware in beton gegoten is geworden in de eeuwen voor ons. De boze heeft vooral angst, duisternis, angst verspreid. Mensen gebonden. Je moet dat doen en dat doen, anders dan komt dat niet goed. En je moet je aan die regel houden, je moet precies zo lopen. En je mag dat niet doen. Oh, dat is heel gevaarlijk. Als ware, je wordt steeds meer in een harnas geperst. Dat is wat die angst doet. Dat is wat de boze doet. En David, ja, valt het samen angst. Was het nou zo'n bange jongen helemaal niet? Dat is die man die op Goliath afgaat met de slinger. Hallo? Dat is toch geen bange jongen? Het hele leger stond te trillen daar. En koning Saul, die van, oh, dat gaat helemaal niet goed. En we moeten vluchten. En we, nou, dan geven we dat land maar aan de Filistijnen. Het is niet anders. En dan komt er David, die komt gewoon eten brengen voor zijn broers. En denkt, is die helemaal gek? Die was helemaal niet bang. Dat is geen bange jongen. Alleen had een ander perspectief. Hij zegt, hij beledigt mijn God. De schurk. Dat is David. Dat is geen bange jongen. Maar hij had wel angst. Hij kende wel die angst. En hij zegt, God heeft mij daarvan bevrijd. Ken je dat? Misschien zijn er wat dingen in je leven die met die angst gepersonificeerd kunnen worden. Die je eraan kan ophangen. Hij wil je ervan bevrijden. Als ik in mijn leven kijk, dat is pas 61 jaar lang. Maar dan weet ik dat ik op een gegeven moment steeds meer in de vrijheid mag komen. Dat is groeien, hè? Dat is niet van, je gaat naar een bijbelschool, dan weet je het. Maar je groeit in het leven met God en je wordt van je angst bevrijd. Oh. En het mooiste is dat het dan niet is van, dan kan je alles. Maar dan ontdek je, hij kan alles. Dat ontdek je. En als ik dan maar heel dicht bij de Heer blijf, hand in hand, dan ga je, oh, dan kom je ergens. Psalm 95. Hebben we David weer aan het woord. Vers 1 en 2. David zegt, komt, laat ons jubelen voor de Heere. Mooi hè, dat allemaal erin betrekken. Allemaal, iedereen. Komt, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Hem ter ere van hem juichen bij snarenspel. Hebben we dit allemaal gedaan? We kunnen helemaal instemmen. Want de Heere is een groot God. Een groot koning boven alle goden. Oh. Dat kan je gewoon in 3 versen samenvatten. David kan dat, wij kunnen dat met hem. Want hij is een groot God, een groot koning, boven alle goden. Echt, dat is het besef en het perspectief wat David ons geeft, wat de Bijbel ons geeft. Wat God ons door zijn knecht David laat zien. Hij zegt, kom, pak het op, lees dit, getuig daarvan, ga erin staan. Nou ja, dat is het gave van gemeente zijn, dat je elke zondag samen kan komen om te jubelen voor de Heer. Om hem samen groot te maken. Eigenlijk is het een heel raar concept, toch? Ik moest dit aan denken, we waren met elkaar aan het zingen, aan het prijzen. Toen dacht ik, joh, als je naar een gemiddelde televisieprogramma kijkt, dan zie je allemaal mensen zitten en die kijken naar een show, die worden vermaakt. Toch? Dat is media tegenwoordig. Oh, je kan ook naar een praatprogramma luisteren, oké, okay, luisteren doen we ook. Maar je zit gewoon te consumeren, verder niks. Maar al eeuwenlang is de gemeente van Christus een zaak van samenkomen met God. Hem ontmoeten, hem groot maken, met hem verbonden zijn en communiceren. En gemeenschap met hem hebben en je hart door hem laten vullen. Dat is een heel ander concept. Je kan er wel een film van maken, je kunt het ook op televisie laten zien. Je kan meezingen met die mensen. Maar dit kun je eigenlijk niet nadoen. Het kan alleen maar in de gemeente. Oh, geweldig. Ga hier nooit zitten van, oh, we moeten weer naar de kerk. Je mag weer gaan naar de samenkomst. Je mag samen God groot maken. Je mag verbonden zijn met elkaar. En als er dan een opdracht of een oproep is van, joh, kom in het kinderwerk helpen. Het mag ook met de kinderen. Ja, dat is geweldig. We hebben jarenlang kinderwerk gedaan. Vanaf het begin dat in de gemeente kwamen, kinderwerk. Nou, jeugdwerk, volwassenwerk. Zo werkt dat. Geweldig. Want allemaal horen erbij in de gemeente. Dus als je nou denkt, ja, ik zou niet weten wat ik moet doen, begin met kinderwerk. Want dan ga je leren. Je wordt getraind door de Heer. Want hij gaat daar met je mee. En je gaat daar dingen ontdekken die je over 10, 20, 30 jaar, hoe lang is geleden, Marlijn, voor ons 40 jaar, gaat uitwerken. Geweldig. Nou, goed. Psalm 145. Laatste psalm. In dit kader. De Heere is, vers 3. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Ja, dat is ook waar. Diezelfde God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die kunnen wij toch niet vatten? Daar kunnen we toch niet van zeggen, oh, nou, zo zit het. Ik snap hem. Ik snap God helemaal niet. Ik word voortdurend verrast. is ondoorgrondelijk. Oh, en wat, profetisch, hè? Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Toch? Dat doen we hier met elkaar. Doe je het thuis ook? Doe het ook op je werk? Doe het ook op school? Doe het ook in je vriendenkring? In je sportvereniging? Doe je het daar ook? Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Of heb je niks te melden? Wat doe je hier dan? Alleen al van vandaag heb je iets te melden. Van het eerste uur heb je al genoeg te melden om te vertellen. Wat God in je leven, in je hart gedaan heeft. Zoveel. Je mag hier komen om gevoed te worden door elkaar en door de Heer. Dat doet Hij door zijn geest om weer te getuigen. Zo eenvoudig is het. En David snapt dat. Vers 5. Ik zal van de heerlijke luister uw majesteit en van uw wonderdaden gewagen, vertellen. Zij zullen spreken van de macht uw geduchte daden en uw grootheid wil ik vertellen. Misschien moet je af en toe die psalmen lezen. Psalmen lezen is goed. Zij zullen de roem uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Oh, koninklijk leven, dan moet je die koning wel kennen. Toch? Paulus sluit daar geweldig bij aan in Efeze hoofdstuk 2. In de Efezebrief, geweldige brief, je hebt het ook over gehad, heb ik begrepen. Willen kijken naar, even kort lezen, Efeze hoofdstuk 2. Waarin het gaat over eerst dat je dood waart door je overtredingen. Dat God ons mede levend gemaakt heeft. Waarom heeft hij ons levend gemaakt? Even kijken, vers 5. Efeze 2, vers 5. En dan lezen we even een paar versen door. Ons heeft God, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Hij is naar ons toegekomen in de heiland, in de Heer Jezus. Om te zeggen, hier ben ik. Hij heeft ons zichzelf laten zien in het vlees. En hij is voor ons gestorven. Voor de zonde van de mensheid. Voor onze zonde, voor jouw zonde, voor mijn zonde. Hij is opgestaan, heeft laten zien dat hij gezegevierd is. Dat hij de Allerhoogste is. En dan staat er, hij heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Dat ontvang je als een cadeau vanuit genade. En heeft ons mede opgewekt. Dat is dat vernieuwende leven, dat nieuwe leven in je hart. Daarom zit je hier. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Dat is dan mooi. Je hebt als het ware een enkele reis hemel gekregen. Dat is dan helemaal voor elkaar. Wat doen we hier nog? Pas op. Hier staat geen punt. Hier staat een komma. Om. Oh, wacht even. Het heeft hier met hier te maken. Met nu te maken. Met ons te maken. Om in de komende eeuwen, tot en met de dag van vandaag, de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Om er iets van te laten zien. Om het uit te stralen, om het te laten weten aan de mensen om je heen, in wie je bent geworden. Het nieuwe van Christus, wat je door genade hebt ontvangen, wordt een uithangbord in je leven. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierheid over ons in Christus Jezus. Want door genade ben je behouden, door het geloof en niet uit jezelf. Dat kunnen we met z'n allen wel beamen, denk ik zo. Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand roemen. Niemand kan zeggen, ik heb dat met elkaar voor elkaar gebokst. Niemand. Helemaal niks. Want zijn maaksel zijn wij. Oh, hij maakt het. Hij doet het. Hij deed het al in David, daar met Goliath. Hij deed het in David toen hij die psalm beschreef. Hij deed het in Paulus toen hij dit opschreef. Hij doet het in jou en doet het in mij vandaag. Gewoon precies zo. God is niet veranderd. Nee. Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En het woord wandelen, klein detail, dat is niet rennen, niet je kapot zweten, niet je helemaal kapot werken. Wandelen, dat is leuk. Dat is genieten. Je gaat toch naar het bos om te wandelen. Laat die andere gasten met die hardloopschoenen maar rennen. Maar jij gaat gewoon lekker wandelen. Oh, dat is zo relaxed. En je geniet van het uitzitten, van het gesprek. En het is gewoon fijn om daarna een kopje koffie te drinken. Leuk! Dat is helemaal niet moeilijk. Alleen je moet het gaan doen in de plek die jij voor je heeft. Die goede werken die hij tevoren bereid heeft. Oh, dat is zo relaxed. Je moet dan wel bij hem blijven. Want hij wandelt daar met jou. Je moet naast hem wandelen. 2 Petrus 3, vers 17 en 18. Ik hou van de brief van Petrus. Geliefden, daar gij nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept afvat van uw eigen standvastigheid. Je mag wel televisie kijken, maar niet te veel. Dat is eigenlijk het verhaal vandaag de dag. Laat je niet gek maken, zou je kunnen zeggen. Dat is wat Petrus zegt. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Daar moet je in groeien. Wast op. Dat is, word daar meer van. Word daar schoner van. Ja, was op heeft niks met wassen te maken, maar het is wel leuk. Reiniging, hè? Goed. Woordspel. Maar wast op in de genade. Yo, dat is niet wast op in al je inspanning en al je gezwoeg. Je moet er wel wat voor doen, natuurlijk. Ja, het is niet een relaxed verhaal. Je moet ervoor kiezen om God de ruimte te geven om in je hart te mogen werken. Daar gaat het om. Jij moet er telkens weer voor kiezen om je eigen gedoe en je eigen ik, en je eigen vlees, af te leggen, daar niet aan tegemoet te komen. Dat vlees wil soms dingen, bah. Ken ik ook. Wast op in de genade. O Heer, ik wil het van u ontvangen. Uw genade, Heer. Maar hoe kan God in mij werken als er in mij een rotzooitje is? Daar moet ik wel werk van maken. Hoe kan God zijn genade, zijn zegen, zijn kracht, zijn motivatie, zijn gaven en talenten in mij uitwerken als het in mij een rotzooitje is? Als ik met de verkeerde dingen bezig ben. Als ik verkeerde motieven heb. Misschien, prima hoor, trainen. Tuurlijk. Maar als het een anorexia-proces wordt, is het niet echt gezond, toch? Dus balans. Balans. Ik heb ook getraind. Ik heb 10 kilometer hard gelopen. Jaren geleden. Maar echt, het is me gelukt. Hartstikke leuk. Maar ik ken ook heel goed mensen die dat gedaan hebben. En achteraf zeggen, eigenlijk had het een verkeerd motief. Mij zei de dokter, je moet oppassen, je gaat je knieën stuk maken. Was ook zo, ik had last van mijn benen. Want ik wilde nog meer en nog meer en nog meer. Wat voor motief was dat nou? Wast op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. 2 Petrus 1, vers 5. Daar schrijft hij. Maar het schraagt om deze reden met betoon van alle ijver. Je moet er echt werk van maken. Je moet ervoor kiezen. Je mag er echt in gaan staan en in gaan oefenen. Tuurlijk. Training, ja. Ijver. Door uw geloof de deugd. Hoe zit het in je hart? Waar ben je mee bezig? Door de deugd de kennis. Ja, bijbelstudie, bijbelschool, studeren. Naar een groep gaan, dingen doen. Ga met die kinderen werken, je gaat dingen leren. Door de kennis en zelfbeheersing. Het wordt straks weer 5 december en dan wordt het kerst en dan gaat de tafel weer vol. Oké, zelfbeheersing. Dat is er maar één van. Door de zelfbeheersing, de volharding. Ja, volhouden. Meegaan met de Heer en doorzetten. Door de volharding, de godsvrucht. Kijk, dan gaan dat dingen uitlopen. Dan mag je zien, ja. Heer, u gaat het echt kunnen doen. U gaat ook door mij uw genade schenken aan anderen en om mij heen. Door de godsvrucht en broederliefde. Je gaat anders over anderen denken. Minder oordelen. Oh, wat een rust. Door de broederliefde, de liefde jegens allen. Hoe denk je over andere mensen? Moet je gewoon een toetspunt, hè? Hoe denk je over anderen? Ik heb altijd, vaak meegemaakt. Er was altijd wel eens iemand op de kring, Bijbelstudiekring, dat is toch fijn, goed. Er was altijd op de kring iemand die je ontzettend irriteert. Heb je dat? Ken je dat? Ik weet niet hoe het komt, maar het lag aan mij, natuurlijk. Ontdekte ik later pas. Want het punt was, als ik dacht van, nou, eindelijk is die persoon van kring af, dan ontstond er op een nieuwe kring weer zo'n type. Totdat God mij duidelijk maakte, of iemand zei het tegen mij, maar het was wel God die het zei. Joh, deal er eens mee. Doe dat bij jezelf. Want die verandert toch niet zomaar omdat jij dat niet leuk vindt? Oh. En als je dan anders over zo iemand gaat denken, misschien eens met hem gaat, met haar of hem gaat praten en ontdekt van wat voor achtergrond daar speelt. En eigenlijk ga je ontdekken dat het een van mijn beste vrienden is geworden. Zo deel je met je zaken. En dan zegt Petrus dit in vers 8, want daar wilde ik heen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn, hij zegt niet van heb je de meetlat, heb je allemaal een 10, maar ze zijn aanwezig, je bent erin aan het wandelen, je bent erin aan het ontwikkelen, je bent erin aan het groeien. Als ze bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, het stopt nooit dat groeien, het stopt nooit dat ontwikkelen, het mag overvloedig worden, het gaat over de rand. Het mag over de rand, dit mag over de rand. Laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Daar is God in. Daar wil hij gebruik van maken. Dat wil hij als het ware, daar beweegt hij in. Oh. De Indianen waar we werken hebben dat ontdekt. Wij ontdekken het aan hen. Hè? Joh, geweldig. Elk jaar is er een Indiaanse conferentie in een van de dorpen in het binnenland bij ons, boven Suriname. Een aantal dorpen, aantal gemeentes en altijd is er in een van de dorpen. En dan daarna afloop ontdekt, dan volgend jaar bij ons, en dan weer bij hun en dan weer daar. Och, geweldig. En een paar jaar geleden was er op zo'n conferentie waar er een man of 6, 7 uit Brazilië, uit een stadje, ontdekten we later. We dachten, doe nog een dorpje, Mapuera. Mooi. En zei, kom over en help ons, dat proces. En oké, dan ging iedereen weer naar huis. En bij ons in de Lawa waren een aantal mensen, jongeren, jonge mensen, jonge stellen. Die zeiden, ja, maar dat hebben ze ons gevraagd. En dat hield hen bezig. Dat bleef in hun hart resoneren. Die mensen hebben hulp gevraagd. We willen erheen. Ze hebben ons gevraagd van, hoe kun je dat het beste doen? Nou ja, dan kan je zo, je kan zo, je kan zo. Nou goed, een paar jaar terug zijn ze gegaan. Met zes volwassenen en een paar kinderen. Eerst met het vliegtuig naar de stad. En toen van de stad naar een ander dorp aan de andere kant van het land. Kwamen naar Samoeten waar trio's wonen. En toen met hen, want die wisten de weg. Met een aantal kano's. Ze hadden ook benzine meegebracht. Want daar hebben ze geen geld en ze hadden wel geld. Dus oké, hup. Over de rivier en over de bergen naar Brazilië. Een maand onderweg geweest. Maar natuurlijk, in elk dorp waar ze kwamen moesten ze stoppen. Om het evangelie te verkondigen. En daar te blijven slapen. En dan gingen ze weer verder. Een maand reizen. Toen waren ze in Mapuera. En dan zijn ze een maand gebleven, om daar te delen. Prachtig. Toen weer een maand terug, 3 maanden onderweg. Geweldig. En ze hadden alles zelf gefinancierd. Dat vond ik het mooie. De zendelingen waarvan wij de taak overgenomen hebben, waarvan wij het werk mogen afronden, dat was meer zo'n, die helpen ook met hun geld. We hebben gezegd, we hebben geen geld voor jullie. Want dan helpen we jullie niet. God zal je helpen. En het werkt zo. Want ze hebben zelf geld. En nu gaan ze het inzetten. En dan worden ze ingezegend. Wat gebeurt er nu, afgelopen jaar, dit jaar? Ze zeggen, ja, we willen weer gaan. Nou, mooi. Maar we hebben nu 20 man die mee willen. Oh, niet 6, maar 20. En we vinden 3 maanden veel te lang. Ah, hoe kunnen we vliegen naar Mapuera? Ze zeggen, dat weet ik niet, dat kunnen we informeren. Dus we hebben de MAF gebeld. Nou, het is dus zo dat. Nou, oké, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het MAF-vliegtuig gehuurd, grote kist, uit de stad gekomen naar ons toe. De piloot is weer nog blijven slapen. Die is 2 dagen aan het vliegen geweest. 2 keer vluchten vandaag, 2 keer vlucht morgen. Om die 20 mensen met hun bagage naar een dorpje aan de grens met Brazilië te brengen. Daar hebben ze elkaar opgewacht. Toen zijn ze daar vandaan gaan lopen over de savanna naar Brazilië. Over een beetje zandgebied in de jungle. Warm. 2 dagen lopen. 1 was erbij, een vrouw van die had net 2 weken daarvoor een babytje gehad. En liep ook met haar kind zo hup. Ja. Toen kwamen we daaraan bij een rivierstukje gevaren, waren we ook een airstrip. Weer een vliegtuig gehuurd, 2 vliegtuigen en toen naar Mapuera. Toen waren ze in 4 dagen daar. Dat is kassa, dat is mooi, dat is winst. Kostte ze veel meer geld, maar dat was geen probleem. En toen waren ze daar in Mapuera en toen zijn ze daar een aantal weken gebleven. Grote conferentie, we hebben naderhand film laten zien, ook van die eerste trip helemaal video gemaakt. Oh, Dan zie je daar een zaal, die is het afgelopen jaar gebouwd. 2 jaar gang, zijn ze bezig. Een zaal. Ik denk dat het 4 keer zo groot is als dit. Helemaal van hout en toestanden. Daar zitten ruim 1000 mensen, als er niet meer zijn, God te prijzen. Oh. Mij ontbreekt de tijd om jullie mee te nemen naar dat proces. Om mee te laten zien, door video te laten zien. Maar het is echt niet te... Ja, het is te filmen. Het is gefilmd. Maar gewoon dat daar... En dan allemaal van die mannen met die hoofdtooien op en kleren aan. Een prachtige... Tja! En toen vroegen we na, toen ze terugkwamen, dat in de gemeente laten zien. Ze hadden mij gevraagd, kan je met een beamer dat presenteren? Ja, prima. En waarom ga je daar dan heen als dat een grote gemeente is? Nou, zeiden ze. Kijk, wij hier moeten dealen met deze dingen in ons leven. Dat klopt, we hebben een aantal specifieke dingen die in de Indiaanse gemeenschap echt vanaf generaties, zeg maar, een verbinding, een binding zijn waar zij van los moeten komen. Maar daar hebben ze andere dingen die wij niet hebben. Dus wij kunnen delen van wat God ons als het ware gegeven heeft. Kunnen we daar vertellen hoe dat bij ons werkt. En wij leren ook van hun. Ja, dat gaat heen en weer. Oh, het is zo mooi om dat te zien gebeuren. Maar ook zo mooi om te zien hoe God hen zegent dat als zij kiezen om te gaan staan in de opdracht die God ze geeft. Dat hij met ze meegaat. Dat hij ze voorziet. Dat hij ze beschermt. Dat hij ze inschakelt. En dat zij worden gebruikt als een instrument in zijn hand om zijn evangelieboodschap te verspreiden. Het is zo geweldig om dat te zien. Zij doen wat God ze vraagt. Dat heeft God toch gewoon gezegd? Dat zei Jezus toch tegen de discipelen? Ga dan heen en ga dan verkondigen. Dat moet toch? Dat mag toch? Ja, tuurlijk mag dat, zeggen we dan. Tuurlijk. Maar ze doen het eigenlijk niet omdat ze daar een studie voor gevolgd hebben. Omdat ze de Bijbel hebben gelezen. We nemen God serieus. Want hij neemt ons serieus. We hebben een nieuw leven in Christus. We hebben gezien dat hij ons gered heeft. We merken dat elke dag. En we zien dat we daarin ook mogen uitdelen van wat hij ons gegeven heeft. Nog een verhaal. Nee, het is geen verhaal. Het is geschiedenis. Maar het is eigenlijk actualiteit. Iets waar we nu middenin zitten. Ik wil het jullie delen. Heer, waarom heeft u ons naar Suriname, naar de Wayana's gestuurd? Als daar het evangelie al zo geweldig uitgedragen wordt en alles en nog wat. Toen wij geroepen werden, zeiden mensen tegen ons, Marco en Marjolein, wij snappen niet dat jullie naar een dorp gaan waar 100 mensen wonen in de jungle van Suriname. Wat gebeurt daar? Ik zeg, ik heb geen idee. Want inderdaad, een dorp met 100 mensen, waar al een gemeente is sinds jaar en dag, wat moeten wij daar doen? Maar God had ons duidelijk geroepen en we zijn gegaan. En we merkten in de loop van de afgelopen 6, 7 jaar hoe dat enorm uitwerkt. En hoe we daarin een rol mogen spelen, ook naar andere landen toe enzovoort. Nou goed, dat is dus een springplank geworden. Maar een van de dingen die we merken is dat God een bijzonder werk onder Indianen aan het doen is vandaag de dag. En daar wil ik jullie in meenemen. En we zien nu iets waarvan we zeggen, zo groot... Ik was vorig jaar geroepen om in het werk wat we doen, werken we ook uit met een Alteco grote organisatie die heel in het Amazonegebied werkt. Zo ken ik Jacco en Suzanne ook weer. En we hadden een vergadering in Denver in Amerika. En daar mocht ik heen. En daar moest ik eigenlijk heen, want dat hadden we al een aantal keren gedaan. Oké, goed. En toen zei ik, maar ik wil graag een Indiaan mee. Want dat moet niet voor mij zijn, hè. Ik moet een leider mee hebben. Nou, middelen kwamen beschikbaar, hij kon mee. Kreeg een visum, ongelooflijk. Amerikaans visum, nou heel ingewikkeld. Pap, geregeld. Niet te filmen. Nou, goed. We gingen daarheen, maar terwijl we in de voorbereiding zaten, zei iemand ons die we kennen, die uit Canada komt, joh, maar als je in Denver bent, dan ben je zo in Winnipeg. Ik zeg, ja? Als je een hele kleine kaart neemt, is het maar een heel klein stukje. Ja, maar daar moet je heen, want dat is zo en zo en zo. Zeg, oh? Nou heer, is dat zo? Op een bijzondere manier kregen wij middelen om naar Winnipeg te gaan. Er was een hoop geld. Iemand zei, je moet gaan. Ik zeg, oké, we gaan. En dan moet je die organisatie ontmoeten. Een Indiaans netwerk, NEFC, Native Evangelical Fellowship of Canada. Dus een Indiaans Evangelisch fellowship van Canada. Het is een compleet Indiaans, en dat mag je daar niet zeggen, daar zijn het First Nations. Ach, ieder land heeft zo zijn problemen. First Nation people. Indianen is daar weer een scheldwoord. Maakt allemaal niet uit. Ik noem het Indianen. Ze noemen zichzelf ook Indianen trouwens. Dat is wel leuk. En dat is een groep gemeentes over het hele land, Canada, met een bijbelschool en een zendingswerk, allemaal Indiaans. En we komen daar en wat ontdekken we? Echt een ontdekking, eye-opener. Ik ontdekte de enorme discrepantie tussen de Indiaanse gemeenschap in Canada en alle blanke mensen. Hoe ontdekte ik dat? Toen we daar vorig jaar waren, bestond Canada 150 jaar. Lange neus. 150 jaar Canada? Huh? Is de schepping toen begonnen? Dat kan toch helemaal niet? Oh, toen ontdekten we het. 150 jaar blank Canada. Engels en Frans. Toen die uitgevochten waren en het land hadden opgedeeld en de Indianen hadden overwonnen, uitgeroeid en uitgemoord en de restanten hadden ondergebracht in zogenaamde reservaten met een verdrag. Zijn ze nog trots op. Oh? Ik dacht dat ze dat genocide noemden tegenwoordig. Alleen niemand weet het. En we praten er ook niet over, dan weet niemand het meer. Maar dat is daar gebeurd. En die Canadese Indianen, die First Nation people, zitten dus in reservaten. Er wordt op neergekeken, over het algemeen, door de blanken. Hey, oh, apart. We hadden contact met die zendingsorganisatie, met die bijbelgenootschap. Of nee, die kerkgenootschap, het is kerkgenootschap, zendingsorganisatie en bijbelschool, het is mix, fellowship. En we gingen eerst naar Edmonton, waar ze een grote jeugdconferentie hadden. En we streden onze ogen uit, allemaal Indiaans werk, prachtig. Oh, 300 jongeren, geweldig. En terwijl we daar waren, ontmoeten we daar een blanke man die daar zit en ons even voorstelt, nou, we lopen weer door. Een man van achteraf blijkt 72 jaar, Bruce. En Bruce zit daar en die bidt daar en die doet daar dingen. Nou, klaar, goed, we hebben een visitekaartje uitgezet en we gaan weer weg. En we hebben alle dingen gedaan, vergadering gehad in Winnipeg, nog in Toronto geweest en terug naar huis. En toen dachten we, toen we heen gingen, this is a once in a lifetime thing. Toen we terugkwamen, dachten we, nee, hier komt iets uit voort. Maar wat? Geen idee. Na een paar maanden kregen we een e-mail met een fotootje van die Bruce. En zei, je weet misschien al wie ik ben, zo niet, hier is mijn foto. Ik zoek contact, kunnen we via Skype contact hebben? Dat is goed. We hebben Skype contact gehad en hij zei, ik wil graag naar jullie toe komen. Ik zei, oh, nou dat kan. Dus begin dit jaar februari is hij gekomen. Zijn dochter kwam mee. Deze man die is een beetje doof aan het worden en die dochter dacht, ja, pa, hij was nog nooit buiten Canada geweest. Pa in een vliegtuig naar de jungle in Suriname. Ah, wat krijgen we nou? Ik ga wel even mee, want straks stapt hij op het verkeerde vliegtuig als hij over moet stappen. Dat moeten we niet hebben. Nou, Bruce komt. Zijn dochter was er een week en die is teruggegaan, die moest weer werken. Bruce is 3 weken gebleven, is met ons meegegaan naar Lama, Albertina, allerlei dingen gezien. En na verloop zijn een paar dingen gebeurde toen. En een van de dingen die hij op een gegeven moment zei, was... Ik weet niet wat ik meemaak. Dit is een Indiaanse gemeenschap die voor en met en tot God leeft. Oh, dit moeten ze bij ons zien. Het blijkt, Bruce is al meer dan 20 jaar aan het bidden voor de Indiaanse gemeenschap in Canada. Oh, zijn zoon was een kamerconferentiecentrum daar, zijn zoon was daar directeur. Hij komt daar elk jaar, ik bid voor deze mensen. En nou ja... Als ik Indianen tegenkom, probeer ik ze te helpen en contact te leggen en ze bij de Heer Jezus te brengen. En net 2 maanden daarvoor, die conferentie toen, was zijn vrouw overleden. En achteraf vertelde hij ons dit. Hij zei, dat wist ik toen ook niet. Hij zegt, ja, ik had eigenlijk na het overlijden van mijn vrouw in mijn hart niet echt ruimte om naar die conferentie te gaan. Ik had al iets anders aan mijn hoofd. Maar op een gegeven moment stond ik de kopjes te wassen en af te drogen. En het was net alsof de geest over mij kwam en zei... Jij gaat dit jaar naar de conferentie, hoor. En hij zei, ja, heer, dan ga ik. Dus hij is gekomen en daarom ontmoeten wij elkaar. En hij zegt, nou ja, dat was het dan. Ik heb gedaan wat God mij zei. En een paar maanden daarna ontmoette hij weer zo'n situatie. Dat God echt naar hem toe kwam. In een, nou, misschien wel weer kopjes wassen. En Bruce, moet je weten, is een landbouwer. Die heeft zo'n enorm groot bedrijf. Zo'n hele Flevopolder, 1 boer, dat. In Canada is het heel groot. En God zei, verkoop de helft van je bedrijf en ga naar Suriname. Ja, heer. Dus toen hij aan de lijn kwam van, ik wil naar jullie toe komen. En wat kom je dan doen? Hij zei, dat weet ik niet, maar God zegt dat ik moet komen. Ik zeg, oké, daar kan ik mee leven. Toen hij kwam,
zei hij op een gegeven moment, oh, wat ik hier zie. Hoe de Indianen hier met God leven, hoe God met ze omgaat, hoe die gemeente hier functioneert. Dat moeten ze bij ons zien. Nou, kan ik me niet bij voorstellen. Want als een blanke tegen de Indianen over Christus begint, dan hebben ze geen ingang bij die mensen. Maar als je een Indiaan uit Zuid-Amerika brengt naar Canada, naar die Indianen, en dan vertelt hoe ze met Jezus leven, dan is het een hele andere manier van communiceren. Dacht ik, daar kan ik wat mee. Die vind ik goed. Wauw. Hij zei, ik ken een paar mensen, dat geld is geen probleem. Kom met een man of 20 en blijf 6 weken. En we gaan naar de reservoir toe en we gaan getuigen. Je gaat zingen, gaat vertellen. Ik zeg, oké, regel het maar.
We zullen wel zien.
Straks in december ontmoeten we hem weer. Hij komt naar Suriname terug. Hij is nog met een ander project bezig. Goed.
En toen was voor ons van, ja, hoe gaat het dan werken? In de tussentijd is het anders gebeurd in Lawa, of in Apatina. Er is een organisatie in Seattle, geleid door de weduwe van Steve Jobs. Dat is geen kleine club. Steve Jobs, Apple. En die heeft een organisatie die zich gaat richten op verbetering van onderwijs in de wereld. En die heeft een heel aantal deskundigen over de wereld gestuurd afgelopen jaar om te onderzoeken waar in de wereld een aantal landen, plaatsen, mensen, groepen zijn waar ze in willen investeren. Ze hebben 3 plekken uitgekozen waar ze hun aandacht op gaan vestigen. En een van die plekken zijn de Wayana's in Suriname. En toen ze het allemaal klaar hadden, zeiden ze, nou, nu kunnen jullie projectaanvragen indienen. En toen zeiden de Wayana's bij ons, nou, dat willen we niet. Nou, jullie zijn bij ons geweest. Jullie hebben ons leren kennen. Mooi. We willen naar jullie toe. We willen jullie leren kennen. Waar kom je eigenlijk vandaan? Wie zijn jullie eigenlijk? Wow, dat vonden ze wel een eye-opener. Ja. Dus ze hebben een aantal Wayana's uitgenodigd. 15 man uit Lawa en Apatina zijn naar Seattle geweest afgelopen november. Nee, september was het. September. En die hebben een week conferentie gehad, allerlei dingen gedaan, informatie uitgewisseld. Prachtig. Op een gegeven moment kwam die groep daar in een museum, want ze wilden graag een museum opzetten bij ons. Want ze wilden de jeugd laten zien waar ze vandaan komen. Mooi. Dus kom je daar in het museum en ze zijn daar zo en ze kijken, oh, mooi, mooi, mooi. En op een gegeven moment merken ze dat de Indianen die hen daar rondleiden, emotioneel worden. Hebben we iets verkeerds gezegd dan? Wat is er aan de hand? En toen zeiden ze, jullie spreken je eigen taal. Ja. Wij niet. De Indiaanse gemeenschap in Noord-Amerika en Canada heeft haar eigen taal verloren. Het is net alsof Hitler Duitsland hier had gewonnen en we allemaal Duits zouden spreken vandaag de dag. Moet je eens voorstellen wat er dan gebeurt met jezelf. Als alles in het Duits zou zijn hier. Ik kan nog met je kleinkinderen praten, we vroeger Nederlander waren en we hadden klompen, allemaal niet meer. Sommigen nog wel. Maar dat je dus je roots van je cultuur kwijtraakt, dat kunnen we ons dan niet voorstellen. Maar deze mensen beleven dat. En ze ontdekten dat de Indianen uit Zuid-Amerika, uit Lawa en Apatine, uit Suriname die er kwamen, hun eigen taal nog spraken. Oh. En dat laat ons zien dat als we met Indianen uit Zuid-Amerika, uit Lawa, uit Apatina, naar Canada zouden kunnen gaan. Dat ze nog veel meer, zeg maar, body hebben om het evangelie te doen. Dat zijn mensen die hun eigen taal nog hebben. En die ontdekten zelf, maar nota bene, de zendelingen zijn bij ons gekomen in de jaren 50. Die hebben de Bijbel, die hebben de taal op schrift gesteld. Die hebben de Bijbel in onze taal vertaald. Die Bijbel is eigenlijk nu de samenbindende factor die onze taal in stand houdt. Gods woord houdt ons als het ware in ons Indiaan zijn, in ons Wayana zijn, in wie we zijn. En we zijn een nieuwe schepping in Christus. We hebben nog steeds onze Indiaanse roots, maar we zijn nog steeds Indianen in Christus. Wow, we hebben nog veel meer, zeg maar, te bieden aan mensen in Noord-Amerika dan we dachten. Zie je het verschil? Zie je de kans? Zie je de uitdaging? Zie je de enorme taak die er voor de mensen ligt? Maar zie je ook Gods geweldige genade? Hij bouwt zijn koninkrijk over het rand der aarde. En hij laat die Indianen die door de blanken de afgelopen 150 jaar ter neer zijn gedrukt, niet in de steek. En hij zegt, ik heb indianen daar in Zuid-Amerika die ik klaarmaak. En dat zijn niet alleen die mensen in Suriname, hè? Ook die in Brazilië en daar rondomheen. Hij maakt mensen klaar. En ik geloof dat er een soort sixth force aan het komen is, die over de wereld zullen gaan, in ieder geval naar het noorden toe, om daar andere indianen met het evangelie te bereiken. Wat ik nooit zou kunnen, wat wij nooit zouden kunnen, ja, we kunnen heel veel dat God het door ons doet, maar nog veel beter is als hij indianen stuurt naar indianen toe. Ik geloof daarin. Ik geloof daarin. En hoe het zal gaan, ik weet het niet, maar ik geloof van harte, als ik hier volgend jaar weer mag komen staan, dat ik jullie de volgende fase van het verhaal kan vertellen. Want we weten echt niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb daar visie voor gekregen. Dat was niet een eenmalige reis. Dat was het begin van een ontwikkeling die God aan het doen is. Omdat hij het koninkrijk aan het bouwen is. Koninklijk leven heeft te maken met het bouwen van een koninkrijk. En een koninkrijk over het rond der aarde heeft zoveel facetten en omvat alle mensen. En ik hoop dat dit je een beeldje geeft, een stukje inzicht geeft. Ik geniet van het groeien in het inzicht. Ik zeg, oh, dit gebeurt nu. En wij maar denken, Noord-Amerika, dat is toch al lang beëvangeliseerd? Ja, alleen de kerken lopen leeg, mensen. De kerken lopen hard leeg. Ik zag laatst een studie over jonge mensen. Dat de grootste groep die eraan zit te komen, tussen 12 en 15 jaar, daarvan is 80% van God los. Over 20 jaar staat de volwassen maatschappij. De kerken lopen hard leeg. God bouwt zijn koninkrijk. Hij laat zich niet tegenhouden door dat soort ontwikkelingen. En hij gaat zelfs verder met de mensen aan de roots van de samenleving, de Indiaanse gemeenschap in Noord-Amerika. Ik geloof dat dat echt een werk is wat God aan het doen is. En dat we daarin betrokken mogen zijn. Johannes 17. Jezus bidt daar het hoge priesterlijk gebed. Ik ga afronden. En hij zegt daar, als hij bidt voor de mensen die hem hebben leren kennen, waarmee hij verbonden is. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegmeent, dat hij hen bewaart voor de boze. Daar gaat het om. Ze zijn niet uit de wereld gelijk ik niet uit de wereld ben. Vers 17, heilig hen in uw waarheid. Hij is helemaal in de lijn van David. Gek, hè? Natuurlijk is hij dat. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, zegt Jezus daar, heb ik ook hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Hou je vast aan de Heer. Hou je vast aan zijn woord, aan zijn genade, aan zijn waarheid. Laat de wereld maar brallen en gillen en roepen. Het maakt niet uit wie ze president maken in welk land dan ook. Alsof hij het weet. Het is niet zo. God weet het. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Hij bidt voor jou en hij bidt voor mij. Dat we in zijn waarheid zullen blijven staan. Filippenzen 1, vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Dit ten einde toe zal voortzetten. Dat is een doorlopend proces, want het is nog steeds gaande. Het is actueel, het is een machine die nog draait tot de dag van Jezus Christus. Dat werk is nu gaande. En dan rond ik af met Openbaringen 3. Openbaringen 3, vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen des Satans, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, omdat niemand uw kroon nemen. Jezus verlangt ernaar om een gemeente te zien en een gemeente te voeden en een gemeente te laten ontwikkelen die hem verwacht. Die hem elke dag in je persoonlijk leven verwacht. Die hem gezamenlijk verwacht in je bediening buiten, in je kinderwerk, in je jeugdwerk, in je uitreiken. In alles. In je zendelingen. Dat je daarin samen ziet dat hij zijn koninkrijk vandaag ook hier aan het bouwen is. Dat is koninklijk leven. Zullen we daarvoor bidden? Heer, u bent de koning. U bent de allerhoogste Heer. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent mijn God. En we prijzen u en we danken u, Heere, dat u leeft. En we danken u en we eren u, Heere, dat u een plan heeft met ons leven. Dat de Heer inderdaad als die bloemen een geur van Christus mogen verspreiden. Dat u in ons hart, in ons leven vernieuwing wilt geven. Dat u dat niet doet om onszelf zo leuk en zo mooi te maken. Dat u dat doet, Heer, om het te verspreiden. Om het uit te reiken. Om ook anderen te bereiken. Heer, u wil een ieder bereiken. Dank u wel dat uw woord de waarheid is. Dat we ons daarin mogen verdiepen, ons daaraan mogen vasthouden. Daarin mogen groeien en ontwikkelen, Heer. Omdat u dat in ons hart doet en uitwerkt. Omdat uw koninkrijk komt. Dat dat koninklijk leven is. Leven voor en met de koning. Het volgen van de koning. In uw voetsporen. In uw opdracht. In uw zorg. In uw zegen. En Heer, dan voorziet u wat we nodig hebben. Naar elkaar toe. In liefde en aandacht en zorg. En naar buiten toe. In getuigenis. Heer, vervul onze harten, ook vandaag en deze komende week. Vervul ons, Heere, vanuit uw woord, door uw geest, opdat we inderdaad koninklijk zullen leven. Zegen ons zo, Heer, in Jezus' naam. Amen.